Onze hulp die hemel en aarde uit niet heeft geschapen. Die trouw behoudt van geslacht tot die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader. Jezus de Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen gaan zingen uit de 26e psalm en daarvan het 2e vers. Beproef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog al wetende steeds open lag. En ook het 8e vers, wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Vers 2 en 8 van de 26e psalm. Stellen we ons allereerst onder de tucht van Gods heilige wet, om daarna met elkaar te gaan zingen uit de 130e psalm. Het 2e vers, zo gij in het recht wilt treden, o Heer en gade slaan ons ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Vers 2 van 130. Vervolgens wordt u gelezen de schriftlezing uit het Nieuwe Testament, de Handelingen der Apostelen, het 15e hoofdstuk, Handelingen 15, vanaf vers 30 tot en met vers 41. De schriftlezing Handelingen 15, vers 30 tot en met vers 41.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdader vader een bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Afscheid ontvangen hebbende, kwamen te Antiochië en de menigte vergaderd hebbende, gaven zij de brief over. En zij, dien gelezen hebbende, verblijden zich over de vertroosting. Judas nu en Silas, die ook zelf een profeten waren, vermaanden de broeders met vele woorden en versterkten hen. En als zij daar een tijd lang vertoefd hadden, lieten hen de broeders wederom gaan met vrede tot de apostelen. Maar het dacht Silas goed al daar te blijven. En Paulus en Barnabas onthielden zich te Antiochië, lerende en verkondigende met nog vele anderen het woord des Heren. En na enige dagen zeide Paulus tot Barnabas, laat ons nu wederkeren en bezoeken onze broeders in elke stad, in welke wij het woord des Heren verkondigd hebben, hoe zij het hebben. En Barnabas ried dat zij Johannes, die genaamd is Marcus, zouden medenemen. Maar Paulus achtte billijk dat men die niet zou medenemen die van Pamphylië af van hen was afgeweken en met hen niet was gegaan tot dat werk. Er ontstond dan een verbittering, alzo dat zij van elkander gescheiden zijn, en dat Barnabas Marcus medenam en naar Cyprus afscheepte. Maar Paulus verkoos Silas en reisde heen, der genade Gods van de broederen bevolen zijnde. En hij doorreisde Syrië en Cilicië, versterkende de gemeenten.
De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 15, en daarvan vers 36. Vers 36, Handelingen 15, vers 36. En na enige dagen zeide Paulus tot Barnabas: laat ons nu wederkeren en bezoeken onze broeders in elke stad, in welke wij het woord des Heren verkondigd hebben, hoe zij het hebben. We willen met elkaar gaan zingen uit de 139ste psalm, 139, en daarvan de versen 1, 2 en 5. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Het tweede vers: omringt mijn ganen liggen gij, o Heere, zijt altoos nevens mij. En het vijfde vers: al nam ik van de dageraad de vleugelen des lichts te baar. Het eerste, het tweede en het vijfde vers van de 139ste psalm. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 27e psalm. Het 7e vers: zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Vers 7 van de 27e psalm, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, hoe is het met u? En hoe gaat het met jou? Dat wil je toch graag weten. Zeker als je elkaar al langere tijd niet hebt gezien of niet hebt gesproken. In zo'n tijd leven we nu. Als dominee en gemeente. Als kerkraad en gemeente. Als gemeenteleden onderling. Grootouders met hun kleinkinderen. Collega's onderling. Docenten en leerkrachten met elkaar en naar de leerlingen toe. We zien elkaar niet meer. We spreken elkaar veel minder. We ontmoeten elkaar niet meer. Toch ben je wel benieuwd hoe het met de ander gaat. Je wil dat graag weten. Niet uit nieuwsgierigheid, maar uit meeleven. En dat gevoel leeft er nu ook sterk bij de apostel Paulus. Als dienaar van het evangelie hield het hem bezig hoe het ging met hen aan wie hij dat evangelie verkondigd had. En dat zien we nou ook terug in onze tekst. En als thema zetten we boven de prediking eigenlijk die eenvoudige vraag: hoe gaat het met u? Twee gedachten, een betrokken vraag en een belangrijke vraag. Hoe gaat het met u? Een betrokken vraag en een belangrijke vraag. De apostel Paulus is op dit moment weer terug in Antiochië. Antiochië ligt voor uw duidelijkheid in het huidige Syrië. Paulus was er gekomen vanuit de stad Jeruzalem, samen met Barnabas, Judas en Silas. Ze waren daar geweest op het zogenaamde apostelconvent. Die kerkelijke vergadering die was nodig om zich te buigen over een vraag die er leefde in Antiochië. Er waren namelijk sommige christenen die beweerden dat de heidenen besneden moesten worden en dat zij zich moesten houden aan de wet van Mozes. En de christenen in Antiochië die ervoeren het juk van de ceremoniële wet als een enorme last. En daarom werd de zaak voorgelegd op de generale synode in Jeruzalem. En achter gesloten deuren kwamen de ouderlingen en de apostelen samen. En tijdens die vergadering, en dat is het voorafgaande gedeelte uit hoofdstuk 15, tijdens die vergadering werd nadrukkelijk gesteld dat Joden en heidenen op dezelfde wijze zalig worden. Namelijk uit genade. En alleen om het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. En niet door het onderhouden van de wet. Dat besluit werd eensgezind, unaniem genomen. En het werd door middel van een brief op schrift gesteld en bekrachtigd. En het leek de vergadering goed dat twee leidinggevenden uit de gemeente van Jeruzalem samen met Barnabas en Paulus mee zouden gaan om de brief te overhandigen en het genomen besluit toe te lichten aan de gemeenteleden in Antiochië. Judas en Silas werden daarvoor aangewezen. Dat waren geziene christenen die in allerlei opzichten een voorbeeldfiguur waren. Ze zijn toegewijd aan het evangelie en ze zijn bereid om hun leven te geven voor de zaak van de Heere Jezus. En het feit dat die Judas en die Silas meekomen geeft ook meer gewicht aan het genomen en overhandigde besluit. En in Antiochië, de schriftlezing begon ermee, vers 30, worden de vier in het midden van de gehele gemeente ontvangen. En als de gemeenteleden van Antiochië de inhoud van het genomen besluit vernemen, stemt hem dat dankbaar. Vers 31. En zij, dien gelezen hebbende, verblijden zich over de vertroosting. Het leidt tot een enorme opluchting onder die christenen uit de heidenen dat zij niet bekneld hoeven te worden door allerlei ceremoniële wetten. En het gaf onderlinge eensgezindheid in de kerk. Verschillen vielen weg. Het evangelie van de gekruisigde en opgestaande Christus verbond. De gemeente van Antiochië bloeit op. En meer wordt Antiochië het centrum voor de groei en de ontwikkeling van de kerk van Christus. Allerlei missionaire taken vinden er plaats van het Antiochië. En we lezen dat Judas en Silas, vers 32, dat ze er nog een poosje blijven. Ze komen daar om de mensen te vermanen, te vertroosten en te versterken. En het werd een gezegende tijd. En als er na verloop van tijd Judas terugkeert naar Jeruzalem, blijft Silas in Antiochië achter. Vers 34. Het dacht Silas goed al daar te blijven. De apostelen hebben het namelijk goed in Antiochië. Er is geen vervolging. Er is geen verdeeldheid. Er zijn niet allerlei verschillende kampen. Antiochië is voor hen een veilige, rustige haven. En Paulus, die kan er even op adem komen. En hij kan erbij komen van het vele werk dat hij heeft gedaan. Maar na verloop van tijd, en vers 36, die spreekt dan over na enige dagen, begint het bij Paulus, om het zo te zeggen, toch weer te kriebelen. Hij wil aan het werk. Hij heeft immers een taak. Zijn roeping brengt hem in beweging. De veldtocht tegen het rijk van de Satan moet worden voortgezet. En Paulus is bovendien aangesteld om zijn werk te doen onder de heidenen. Dat voelt hij. Die roeping die drukt op hem. Hij kan niet langer van zijn werk wegblijven. En daarom besluit hij een tweede zendingsreis te gaan ondernemen. Nee, hij gaat niet nieuwe grond ontginnen. Hij gaat ook niet wat nieuws beginnen. Paulus is er ook niet het type na om zomaar van de ene naar de andere plaats te gaan. Maar hij beseft hoe belangrijk het is voor de doorwerking van het evangelie dat er een band ontstaat en dat hij die band onderhoudt. Paulus, we zouden kunnen zeggen, hij is als een boer die naar zijn akker wil om te kijken hoe het ervoor staat met hetgeen hij gezaaid heeft. Of zoals we het lezen in het boek Hooglied. Laat ons vroeg ons opmaken naar de wijnbergen. Laat ons zien of de wijnstok bloeit, de jonge druifjes zich open doen en de granaatappelbomen uitbotten. En dat geldt toch ook ten diepste voor elke landman. Ook voor de landman van het evangelie, de dienaar van het goddelijke woord. En dat blijkt nu wel bij de apostel. Hij wil terug naar de akkers waar hij gezaaid heeft. En dan komen we bij onze tekst. Laat ons nu wederkeren en bezoeken onze broeders in elke stad in welke wij het woord des Heren verkondigd hebben. En die reis die is dus eigenlijk bedoeld als een soort visitatiereis langs de gemeenten waar Paulus en Barnabas al eerder zijn geweest. Juist daar waar hij het evangelie eerder heeft verkondigd, wil Paulus weer naartoe. Hij stuurt er geen afgezanten naartoe, zodat die een rapport kunnen opstellen en een verslag kunnen uitbrengen. Hij laat ook geen vertegenwoordigers vanuit die gemeenten tot hem komen. Hij wil er zelf naartoe. Al moet hij daarvoor een gevaarvolle reis maken. Al moet hij daarvoor ook moeite doen. Het tekent de gezindheid van Paulus. En het laat iets zien van de zorg die hij heeft voor hen tot wie hij het evangelie verkondigd heeft. Waarom wil de apostel nou naar hen toe? Waarom wil Paulus hen nu bezoeken? Hij zegt het zelf. Het slot van vers 36. Hoe zij het hebben. In andere vertalingen staat het soms net iets anders. De Herziene Statenvertaling heeft hoe het met hen gaat. De King James vertaling, how they do. En de andere Engelse vertaling, how they are. De apostel die wil dus weten hoe het met hen gaat. Hij kent immers hun levensverhalen. Hij weet precies wat er bij hen speelt. Hij denkt aan hen die zorgen hebben over hun gezondheid. Hij is bij ze in huis geweest, die te kampen hebben gehad met een zwakke gezondheid. Hij weet nog van gemeenteleden die ziek op bed lagen. Dat ze er waren in de gemeente waar die was, die moeilijke berichten te horen hebben gekregen. Of hij denkt aan die man die net weduwnaar was geworden. Het verlies van zijn vrouw was zo plotseling gekomen. En het had hem vele vragen gegeven. Paulus had er met hem over doorgesproken. Of dat gezin waar die vrouw tot verandering, tot bekering was gekomen. Maar wat gaf het in haar gezin niet grote spanning? Haar man die niets wilde weten van het christelijk geloof. En de kinderen, ze kwamen in een tweestrijd. En wat heeft Paulus in de achterliggende maanden veel aan dat gezin gedacht? Of in een ander huis woonde een man die moeite ervoer op zijn werk. Zijn meester die hem hard behandelde. En als slaaf had hij geen enkele inbreng. En als hij er te veel van zou zeggen, zou het hem zijn baan kosten. Paulus had met hem gesproken over de wijze waarop een christen in zijn werk diende te staan. En hij was benieuwd, de apostel, of de werkomstandigheden van die man inmiddels veranderd waren. Al die levensverhalen komen in Paulus' gedachten voorbij. En hij ziet al die mensen, elk met hun eigen levensgeschiedenis, weer voor zich. En hij wil met ze meeleven. En hij wil hen graag een bezoek brengen, opdat hij weet hoe zij het hebben. En zo ligt dat vandaag de dag toch ook onder ons. Van uw pastores naar u en van u naar uw pastores. En onderling, dat je elkaar mist, de onderlinge gemeenschap. Je benieuwd bent hoe het met die ander gaat. En je weet dat ze er zijn die worstelen met de weg die God met hen gaat in het leven. En dat ze er zijn die de pijn voelen van het alleen zijn komen te staan. Mensen die veel te stellen hebben met hun lichamelijke gezondheid. Mensen die de hele dag nu alleen in huis zitten zonder dat ze iemand zien. Of die gezinnen waar zorgen zijn over de ontwikkeling van hun kinderen. Maar je mag niet naar elkaar toe. En je mag elkaar niet ontmoeten. Waardoor je helemaal niet weet hoe zij het nu hebben. Je ziet elkaar immers niet, je spreekt elkaar niet. Al hebben we een telefoon, al kunnen we mailen met elkaar, en toch het persoonlijke, nabije contact, dat is er niet. Van de week stelde ik die vraag aan een vrouw, hoe zij de zondag nu ziet. En ze gaf al heel snel aan hoe ze de mensen om haar heen miste in de kerk. Hoe ze de onderlinge contacten ook miste. Even dat praatje bij binnenkomst. Even bij het verlaten van de kerk iets kort uitwisselen. Hoe je de preek hebt ervaren. Of aan die andere vragen hoe het nu gaat met zijn of haar ziekte. Al dat soort dingen worden in deze weken gemist. Juist dat christelijke bezoek, waarin je vraagt naar de welstand van de ander, waarin je mee kunt leven met die ander. Meehuilen in tijden van verdriet. Meelachen als er vreugde is. En dat zijn nou toch de dingen die worden gemist. Het condoleren als er iemand is gestorven. Een bezoekje als er iemand jarig is geweest. Een kraambezoek als er een baby is geboren. Of een gewoon familiebezoek bij een van de grootouders. En juist dat hele eenvoudige en wat altijd heel normaal was, wordt nu dan toch gemist. En dat verplicht afstand houden. Hoe koud voelt dat niet aan? En aan je gevoel stimuleert het individualisme. En zet het de ander op afstand. Paulus droeg die gemeenten in Klein-Azië op zijn hart. En daarom verlangde hij ernaar om hen weer te zien. En het bracht hem ertoe om voorbereidingen te treffen voor een tweede zendingsreis. Hij liet zich niet afhouden door allerlei gevaren die er zouden spelen. En allerlei bezwaren zette de apostel opzij. Juist omdat hij als een evangeliedienaar die tedere zorg kende voor hen aan wie hij het evangelie verkondigd had. Want er was met hen een band, een geestelijke band. En daarom wilde de apostel weten hoe zij het hebben. En het is dus ook zijn betrokkenheid op die gemeenten die Paulus hiertoe beweegt. Een betrokken vraag. Maar in de tweede plaats is het ook een belangrijke vraag, onze tweede gedachte. Want uiteindelijk is het bij Paulus meer dan alleen een vraag uit meeleven. Er zit nog wat diepers achter. En misschien, jongens en meisjes, kunnen we het vergelijken met een dokter. Stel je maar eens voor dat een dokter aan het werk is en op een dag komt er een patiënt binnen die er ernstig aan toe lijkt. Hij heeft een ongeluk gehad. Of hij draagt een ernstige ziekte bij zich. Maar in elk geval, die patiënt, hij moet direct geopereerd worden. Het is een hele zware operatie, waarbij het ook maar omspant of de patiënt er wel doorheen zal komen. Maar gelukkig, de operatie lijkt te zijn geslaagd. In de eerste dagen na de operatie verblijft de patiënt nog op de intensive care. Maar langzaam maar zeker mag hij wat opknappen. En op een gegeven ogenblik moet hij voor de revalidatie naar een andere afdeling. Maar in zijn gedachten blijft die patiënt deze dokter bezighouden. Hij is benieuwd hoe het herstel van die man of die vrouw verloopt. En of de operatiewond ook weer een beetje dicht. En hij wil graag weten of de patiënt zich sterker voelt. Of dat hij een terugslag krijgt. En daarom besluit die dokter naar de revalidatieafdeling te gaan. En hij wil met zijn eigen ogen zien hoe het met die patiënt is. En of hij misschien nog weer een andere medicatie nodig heeft. Of dat er een vervolgbehandeling noodzakelijk is. Maar juist alles te doen om te werken aan verder herstel. Nou, zo is het dan ook met apostel Paulus. Hij wil graag weten hoe het ervoor staat met het gestel van de gemeenteleden in Klein-Azië. Hij wil peilen hoe het in geestelijk opzicht er met hen voor staat. Want er dreigen immers altijd gevaren. Dat weet Paulus. De Satan, die zit nooit stil. Die grote tegenstander van God is altijd bezig om Gods kinderen van het geloof af te trekken. Hij komt met zijn influisteringen. Hij probeert Gods woord verdacht te maken. Hij zaait twijfel aan de waarheid, aan de waarachtigheid van Gods woord. En bovendien, wat zijn er niet een verleiding ook in de wereld. Paulus die weet hoe er aan Gods kinderen getrokken kan worden. En hoe ook altijd weer dat eigen hart is. Dat als een magneet ook trekt naar de zonde. En steeds weer worden vanuit de wereld allerlei verleidelijke aanbiedingen gedaan. Die aanlokkelijk en die aantrekkelijk zijn. En de apostel weet dat het nog maar zo kort geleden is. Dat de broeders, en veel maar verder aan ook de zusters in die steden, tot geloof zijn gekomen. En juist als het allemaal nog zo pril is, ligt de dwaling ook op de loer. Want wie nog voldoende onderlegd is in de Bijbelse leer, die kan zo makkelijk worden meegesleept met allerlei wind van leer. En bovendien ben je er nog zo gevoelig voor allerlei bijzondere theologische gedachten. Het kan zijn dat iemand zich laat meeslepen door een charismatisch persoon, Zonder zich eigenlijk af te vragen en te verdiepen of die persoon wel spreekt naar Gods woord. En van dat risico is Paulus zich goed bewust. Hij weet welke gevaren de gemeenten in Klein-Azië bedreigen. Sommigen rennen zomaar achter mensen aan met bepaalde bijzondere gaven. Ze zijn geïnfecteerd door een hang naar opwinding, sentimentele zaken of sensationele dingen. Ze zoeken altijd iets bijzonders. En ze willen net als de mensen in Athene altijd weer wat nieuws horen. Maar ze zijn niet diep geworteld in de schriftuurlijke leer. En veel van die jonge belijders, die lopen het gevaar onder invloed te komen van een bepaalde sekte of een persoon met veel invloed. En dan raken ze bedwelmd onder die leer. En richten ze zich op een enkel element uit de schrift. En raken ze de rode draad van Gods woord kwijt. Dat houdt de apostel bezig. Hij is benieuwd hoe het in die gemeenten is. En hij is vooral bezorgd hoe het ervoor staat met het geestelijke leven van de gemeenteleden. Hij vraagt zich af of ze in de tussentijd niet te ver zijn afgedwaald. Want juist dan zal hij hen moeten vermanen. Het houdt hem bezig of ze niet geestelijk neerslachtig zijn geworden. Want juist dan begeert hij hen te vertroosten. En als hij komt, zal hun levensakker in geestelijk opzicht dan in bloei staan? Of zal het er dor, droog en dood bij liggen? Staan ze standvastig in het geloof? Is er opwas in de genade? Mag er groei zijn tot de mate dat ze komen van een volwassen man en vrouw in Christus? Want hij wil ze niet alleen bezoeken als vriend. Het is ook een apostolisch bezoek aan de kerken. En hij heeft nu al zo lang niets van hen gehoord. En hij wil weten hoe ze het hebben. Calvijn die zegt ervan: Paulus wist dat het hart van de mens tot het kwade is geneigd, zeldzaam iets langdurig stand houdt, en dat de kerken gemakkelijk aan het wankelen gebracht worden of verbasteren als zij niet trouw verzorgd worden. Bovendien worden ook zij, die hun anker in de waarheid Gods bevestigd hebben, onderworpen aan verzoekingen en hebben zij behoefte aan versterkingen. En juist vanwege dat alles is Paulus benieuwd hoe het met hen gaat. En wat dat betreft is dat toch ook een belangrijke vraag. En is het ook een vraag die we aan elkaar hebben te stellen. Hoe hebt u het? Hoe gaat het nou echt met u? En dat is een vraag die oproept tot zelfonderzoek. Want zeg nou eens eerlijk. Hoe staat het er nu voor met uw ziel? Mijn ziel? Ja, uw ziel. Of denkt u daar eigenlijk haast niet aan? Ben je daar misschien nooit mee bezig? Want ze zijn er die zich daar niet druk om maken. Die denken helemaal niet na over godsdienstige zaken, alleen op de zondag. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat gaat men volledig op in eigen zaken. Werk, geld, plezier, hobby's. Maar over dood en eeuwigheid, hemel en hel, denken ze nauwelijks echt na. En ze leven alsof er nooit een oordeelsdag komt. En het draait in hun leven om enkel eigen succes en eigen prestaties. En hoe ligt dat nou met ons? Met mij, met u, met jou? Denk je wel eens na over je ziel? En mag ik het zo zeggen, doet u ook wel eens wat aan uw ziel? Is er ook werkelijk dat afscheid en afstand nemen van de zonden en van de wereld? Strijden we ook daadwerkelijk tegen de boze? Of zijn we als die mensen die zaten onder het gehoor van de profeet Ezechiël? Ze luisterden graag naar zijn preken, ze wilden het wel horen, maar ze deden er niets mee. Zoals we lezen in Ezechiël 33. En ze komen tot u gelijk het volk pleegt te komen en zitten voor uw aangezicht als mijn volk en horen uw woorden, maar zij doen ze niet. Doen wij ook wat aan onze ziel? En die vraag mogen we elkaar toch zeker stellen in deze coronatijd. Nee, eigenlijk zeg ik dat verkeerd. Die vraag moeten we elkaar toch stellen in deze tijd. Als we de kranten lezen, houdt het velen bezig wanneer ze weer naar de kapper of wanneer ze weer naar een nagelstudio kunnen. Dan vinden ze het erg dat de schoonheidssalon dicht is. Want elke week of elke maand zijn ze wel bezig om iets te doen aan hun lichaam, aan hun uiterlijk. En natuurlijk, het is waar, het is ook lastig dat ook de kappers dicht zitten en alles wat er verder bij komt. Maar houdt het ons ook bezig dat de kerken dicht zitten? O ja, ze zijn er. Die er diep onder lijden. Die het veel verdriet doet. Dat ze zondags niet op kunnen komen naar Gods huis. En die het pijn in het hart doet dat ze daar niet kunnen zijn waar God naar zijn belofte heeft beloofd te willen werken. De werkvloer van God de Heilige Geest. Maar laten we ons allen persoonlijk die vraag stellen. Ligt dat in ons aller hart zo? En hoe belangrijk is daarom zelfonderzoek niet? Want wat doet heel dat coronavirus met ons? En wat doet deze tijd met ons? O zeker, dat kan onderscheiden liggen. Misschien roept het bij u verzet en roept het weerstand op. U keert zich af van de Heer. En u begrijpt niet waarom de Heer dit allemaal maar toelaat. En je leest van het groot aantal sterfgevallen, met name onder oudere mensen. Het kan zijn dat er iemand van ons werkt in de zorg en ook van heel dichtbij heeft gezien hoe mensen aan dat virus overleden of hoe ze te strijden hebben tegen ook dat virus. En dat het daardoor misschien van binnen wel bruist van verzet tegen de Heer, die dat allemaal maar toelaat. Of je bent boos dat alles in je leven ineens tot stilstand is gekomen. Je kan niets meer en je mag niets meer. En je voelt je misschien een gevangene in je eigen huis, op je eigen dorp, in je eigen land. En je zegt bij jezelf, als dit nou Gods leiding is met een mensenleven, nou dan hoeft het voor mij allemaal niet meer. Het kan ook zijn dat het geloof helemaal opdroogt. De laatste keer, 6 weken geleden zo ongeveer, toen zat u nog aan het avondmaal. U mocht in die tekenen van brood en wijn, mocht u iets proeven van Gods liefde en van Gods trouw. En het was voor u zo'n liefelijke plaats om daar aan de tafel te mogen zitten. En nu, nog geen 2 maanden verder. En u moet zeggen dat het zo anders ligt in uw hart. Het is zo dor en zo droog van binnen. Net zoals in het rijk van de natuur momenteel alles zo is verhard, de grond van elke akker, dat u zegt, ja, dat is nu ook de ervaring als het gaat om de grond van mijn levensakker. En u betrapt uzelf erop dat alles als het gaat om het geestelijke leven helemaal verflauwt. De zondag is voor u geen zondag meer. Je wordt zo snel afgeleid. Je kijkt eens naar buiten, waar je mensen ziet lopen. Tussendoor gaat u misschien naar de keuken toe om een glas water te halen. Maar de lijn van de preek raakt u kwijt. U hoort het woord wel, maar het doet u zo weinig. Het geloof is niet meer in de beoefening. En het zicht op de Heere Jezus bent u kwijt. De gemeenschap met de Heere wordt niet meer gevonden. Er is maar weinig geloof. En als de landman zal komen en de wijngaard zal onderzoeken, dan staat de wijngaard van uw leven niet in bloei. Misschien wel door een verborgen liefde voor de wereld. Of door het niet doden van inwonende zonden. Dat u zich zelfs wel tevreden stelt met dat weinige geloof. En met die weinige vrede van binnen. De gemeenschap met Christus, die nauwelijks meer wordt ondervonden. En u voelt dat. En u merkt dat wel aan alles. En toch, er verandert niets. Het kan zelfs zijn, iemand die thuis zit, die ook moet erkennen, als ik eerlijk ben, ik mis de zondagse diensten eigenlijk geen eens. En ik heb er geen traan om gelaten, dat ik niet met de gemeente kan opkomen naar Gods huis. Of mag het anders liggen? Dat deze crisis ons in de schuld heeft gebracht. Want dat is het toch uiteindelijk waartoe de Heere dit alles heeft toegelaten. Hij wil ons daarmee afbrengen van onze vleeselijke lusten. En van onze wereldgelijkvormigheid. En hij wil ons hart africhten van allerlei aardse zaken. En hij wil ons laten zien dat wij te veel op mensen hebben vertrouwd. En dat wij van vlees ons verwachting hebben gesteld. En dat dat veel te weinig was van de Heere. Hebt u nou ook uw zonde gezien? Hebt u nou ook gezien alles wat jij hebt misdaan? Want dat is toch uiteindelijk het voornaamste, dat deze crisis ons mag verbreken. En in verootmoediging mag brengen voor Gods aangezicht. En hoe lag het dan in die achterliggende weken? Als het ging om het gebruik maken van de genademiddelen. Als vergaderingen niet zijn doorgegaan. Als bezoeken niet zijn afgelegd. Hebben we nu ook meer van die genademiddelen gebruik gemaakt? Of moeten we zeggen tot onze schuld? Dat het juist minder werd. Ik las het ergens. Die zei: zeg mij hoe het staat met uw lezen van de Bijbel, met uw gebed en met uw kerkgang. En ik zal zeggen hoe het ervoor staat op weg naar de eeuwigheid. En zeg nou eens eerlijk, hoe hebt u het? Hoe gaat het nou echt? Hebt u vrede in uw hart? Heb je rust in je ziel? Dat is toch een wezenlijke vraag. Want wij allen, wij zullen eens voor God moeten verschijnen. En dan moet het wel goed liggen in ons hart. En goed ligt het alleen als Christus Jezus onze borg is. En daar hebben wij ons op te onderzoeken. Dat wist Paulus. Daar was het hem om te doen. En dat wilde hij ook graag vernemen. Hebben wij nou vergeving ontvangen? Zijn wij nou gekocht en betaald met dat dierbare bloed van de Heere Jezus Christus? Mogen we door Gods genade zijn eigendom zijn? Hebben wij nou deel gekregen aan de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus? En als u nu moet zeggen, eerlijk, nee, ik ken die Christus niet. Hoe het dan met u gaat? Hoe u het dan hebt? Slecht. Echt slecht. Want als we Christus niet hebben als onze borg, hebben we niets. En wat je dan overhoudt, is enkel wat van u is. Dat zijn je zonden, uw ongerechtigheden, uw overtreding, uw schuld voor God. En wat dan nodig is, is een radicale bekering. Wat dan nodig is dat waarachtige geloof. Want alleen door het geloof krijg je deel aan de Heere Jezus Christus. En allen die dat ware geloof in de Heere Jezus Christus door genade hebben mogen ontvangen, ja, die worden gerechtvaardigd en die worden verzoend met God. Maar zonder het geloof is er geen vergeving van uw zonde. En daarom nogmaals die vraag: mag ik u nu vragen hoe het met u gaat? Hoe hebt u het echt? Mag Christus uw deel zijn? Oh, er is geen andere heiland. Er is geen andere verlosser. En er is geen andere zaligmaker dan hij. Hij die zichzelf heeft weggegeven aan het vloekhout van Golgotha's kruis. Hij die de weg is gegaan, waarin hij zichzelf, als ware hij een des doods schuldig, aan het kruis heeft laten nagelen. Maar zo heeft hij zichzelf ontledigd, zichzelf weggecijferd, om voor mensen die de eeuwige dood hebben verdiend een eeuwige verlossing te verwerven. En daartoe wilde hij afdalen tot in de diepte van de hel. Mag u hem nu hebben? Dan hebt u het goed. Echt goed. Wat er ook gebeurt. Wat u ook treft. Ook als heel het coronavirus uw levenshuis misschien binnendringt. Of als andere ziekten je treffen. Maar als je Christus hebt, heb je alles. En niets kan je dan scheiden van de liefde Gods, welke er is in Christus Jezus onze Here. En weet u, ja, als je Christus hebt, dan weet je dat en ken je dat. Dan wil je toch ook steeds meer van die Christus hebben. En mag het er ook in die geloofsgemeenschap met de Here Jezus sprake zijn van ook een toename. Dat er een groeien in genade is. Dat er een wasdom is in het geloof. Dat er een vermeerdering is van de kennis van de Here Jezus. En in het geloof mag dan toch des te meer gebruik gemaakt worden van Christus. Zodat je de levenssappen mag trekken uit hem. En je al sterker verbonden raakt aan hem. Het is waar. Er gebeurt in deze tijd van alles. Om ons heen, in ons eigen leven. En het roept vragen op. Is dit een oordeel van God? Het zou naar recht zijn. Is het een teken der tijd? Het zou kunnen, want er zullen pestilentieën komen. Is de wederkomst nabij? Mogelijk, want we zien dat dit heel de wereld raakt. In elk geval, Christus zal spoedig wederkomen. Dan zal hij allen die gestorven zijn, zal die opwekken. Maar ook alle levenden zullen voor hem worden geplaatst. De goddelozen zullen worden gestraft. En Gods kinderen, die zullen verheerlijkt, die zullen volmaakt worden. Wat kennen wij nou van deze Jezus? Wat hebben wij nou van hem mogen ontvangen? In de dagen van Noach leefde men voor het hier en nu. Ze dachten geen eens na over de wederkomst. Hoe dwaas zouden wij zijn als we alleen maar bezig zijn met die vraag, wanneer wordt alles weer back to normal? Dat we ons oude leventje weer op kunnen pakken. Dat fijne, leuke leventje van weleer, waarin we konden doen wat we wilden doen en waarin er geen beperkingen en geen remmingen waren. Hoe dwaas zouden we zijn? Als we toch zien hoe de Heere bezig is om deze wereld voor te bereiden op de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Hoe ligt dat dan in ons leven? Waar zal hij ons vinden? En hoe zal hij ons vinden? Want je hebt het alleen goed als je in Christus bent. Als je geborgen mag zijn achter het bloed van het lam. En u die nog onbekeerd bent, word dan toch wakker uit uw doodslaap. En leef dan toch ook niet langer door in uw zonde. En zie dan toch ook dat op deze wereld het uiteindelijk niets te vinden is. Maar hoor dan toch de roepstem van de Heere Jezus die het u toeroept. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Hij nodigt nog zondaren. En breng dan al uw klachten, al uw zuchten en al uw zonden mee. En al uw twijfel misschien en al uw bestrijding. En leg ze daar dan toch neer aan de voeten van de Heere Jezus Christus. Het is nog de dag der zaligheid. En ga dan met alles wat u bezighoudt tot deze Christus. En u of jij, die hem kennen mag, maar door allerlei redenen is er duisternis gevallen over uw levensakker en is de twijfel erin geslopen. Het kan zijn dat uw geloof zwak is, dat de invloed van de wereld zo sterk is, dat je in alle dingen ziet ook de gebrokenheid van het aardse bestaan. Het is zo mat van binnen en dat het lijkt alsof het vuur van Gods geest is gedoofd. Kijk dan toch vooral naar Christus. En kijk minder naar uzelf. En zie vooral op het verlossingswerk van Christus. Het is waar, vele beproevingen zijn nu ons deel. Persoonlijk, gemeentelijk, de gemeenschap van ons dorp, van ons land. Maar hij is ook verzocht geweest, gelijk als wij in alles, uitgenomen de zonde. En hij wil met ons meelijden. En hij wil met ons meevoelen. Geen ding is hem vreemd geweest. En daarom in al uw strijd en uw aanvechting, zie dan toch terug op het kruis. Op het werk wat Christus heeft gedaan. En zie dan toch op tot hem die gezeten is aan de rechterhand van zijn vader. En tegelijk zie vooruit naar hetgeen wat wacht, de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Want dan zal het volmaakt goed zijn voor allen die in Christus zijn. Hoe is het met u? En hoe gaat het met jou? Wie in Christus is, die heeft het goed. Echt goed. Wat er ook gebeurt. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, we danken uw grote naam voor uw woord. En we danken u dat we met elkaar de psalmen mogen zingen. waarin ons land het gonst van het hout vol, leert uw woord het ons toch zo anders. Houd moed. Nee, niet om iets in ons. Want als wij iets zouden moeten volhouden, dan kwam daar toch niets van terecht. Waarom dat u de getrouwe zijt. Hij is getrouw, de bron van alle goed. En dat is toch het woord wat hoop mag bieden in deze tijd. En dat mag toch ook troost bieden als het leven zwaar kan vallen. O Heere, Gij weet hoe het met ons gaat. Hoe onze welstand is voor het natuurlijke, maar bovenal voor het geestelijke. En geeft u dan toch dat jong en oud, sterk en zwak, dat we in deze dagen, in deze tijd, onze kracht en sterkte bij u de Heere mogen vinden en onze hoop en ons vertrouwen op u mogen stellen. Opdat we het zo goed mogen hebben, ziende op Christus en op zijn gerechtigheid en op het deel dat allen wacht die zijn verschijning hebben leren liefkrijgen. We danken u zo voor uw woord. Wilt u wegnemen wat verkeerd was? Wilt u het goede achtervolgen met uw zegen? Breng ook vanmiddag weer samen rondom dat woord. En gedenkt u dan dominee Egas, die uw woord ook mag brengen. Zo leggen we dat alles neer voor uw aangezicht, dankend voor uw trouw, uw naam belijdend als het hoogste goed om Christus wil. Amen. We willen gaan zingen uit de 23e psalm, het eerste vers. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Vers 1 van 23. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.